Wat dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Omar, de podcast. De Omar podcast. Gewoon de Omar podcast, zonder lidwoorden. De podcast waarin ik met als doel zelfontwikkeling allemaal mensen uitnodig die ik super inspirerend acht. Vandaag zijn er drie Marokkaanse schoonheden. Te beginnen aan deze kant van mij, Soufiane Alaï. Kideer.
Alhamdulillah, ik kan niet klagen.
Alhamdulillah. Ik zit
bij Omar podcast.
Grijp.
Wat een eer.
Ja man. Jij bent van de Woonkamertakjes podcast. Is ook een eer voor
onder
mij.
Andere.
Ik ben een groot fan daarvan. Ja, onder andere wat nog meer dan?
Van alles wat je wil dat ik ben.
Voice the plug.
Kan. Ik kan...
Leg even uit wat het is.
Ik handel in schoenen ook nog. Naast het feit dat ik studeer en podcast maak.
Zijn ze van de vrachtwagen Falul?
Nee. We houden het halal.
Saf, is goed. Oké, we komen zo bij terug. We gaan hier naar Nasser.
Yes.
Heet je Ahmidouche?
Ik heet Ahmidouche.
Fijn aan Nasser Ahmidouche.
Alhamdulillah.
Ja?
Lekker man, alhamdulillah. Niks te klaar.
Wie ben jij?
Wie ben ik? Ik ben Nasser. Ik ben 16 jaar oud.
Mm-hmm.
Ik ga gewoon naar school. Ik zit in 5 HAVO.
Wat is je vakkenpakket?
Ik ben hier, E&M.
Economie en maatschappij.
Ja man.
Zelfs goed. Wat zijn je bijvakken? Welke bijvakken heb je erbij?
Bedrijfseconomie en informatica.
Sinds wanneer heb je dat op de middelbare school?
Sinds, geen idee.
Hebben jullie dat gehad op de middelbare
school? Informatica heb ik gehad.
Wie ben jij eigenlijk? Mensen weten niet eens wie jij bent hoor, Eya.
Ah, ik krijg geen introductie.
Jawel, ik ga jou introduceren, zelfs goed. Eigenlijk de hoofdgast, Soufiane en Nasser zijn mijn co-hosts. Als je het YouTube-kanaal Mokro Privilege volgt, dan ga je meer content van hun zien, inshallah. We hebben vandaag hele vette dingen opgenomen. Maar mijn hoofdgast die helemaal vanuit België hierheen is gekomen, is Eya Sabi. Zij is 26 jaar oud. Mm-hmm. Mashallah, mashallah, Allahumma barak. En zij is schrijver en zij heeft haar tweede boek, maar eerste roman. Zeg ik dat goed?
Ja, dat zeg ik goed.
Zojuist uitgebracht. De titel is Half Leven. En ik wil wel mansplainen waar het over gaat, maar kan je misschien in het kort vertellen waar het boek over gaat?
Het is eigenlijk het verhaal van drie vrouwen. Een grootmoeder, een moeder en een dochter. En het gaat een beetje over hoe die vrouwen onderling elkaar bouwen, maar ook breken. En hoe pijn doorgegeven wordt van generatie op generatie. Omdat het allemaal begint bij de grootmoeder en er is haar verhaal en haar pijn. Maar de moeder en de dochter die weten allebei niet. Ze voelen een bepaalde leegte en ze voelen een bepaalde spanning, maar ze weten niet waar het vandaan komt. En het verhaal vertelt eigenlijk het verhaal van de grootmoeder.
Oké, en het verhaal van de grootmoeder, want ik heb het in een eerdere versie heb ik gelezen ervan, speelt zich af in Marokko van de jaren 50.
Ja.
Stel, je moet zo'n wereld schetsen. Waar begin je dan?
Je begint bij te beseffen dat je het nooit gaat kunnen schetsen. Dat je alleen maar een poging doet om de werkelijkheid te benaderen met je beschrijvingen. Het was een heel rijke tijd. Marokko is ook een heel zintuigelijk land.
Wat doe je daarmee zintuigelijk?
Eten, smaken, geuren, de warmte die alles ook nog een extra glans geeft. Ik ben vooral heel erg dankbaar dat ik met die setting mocht werken. En waar je begint, door terug te gaan naar de roots, door naar Marokko te gaan, door met familie etentjes te doen, door te koken, door jezelf in die smaken te verliezen ook.
Ja, ik moet zeggen dat zintuigelijke supergoed is gelukt. Die soort stukken in Marokko zijn echt soort als een sprookje opgeschreven. Hoe krijg je je zinnen zo dicht, zeg maar. Met dicht bedoel ik met zoveel. Jij kan dus die zintuigen die je net noemt, daarvan kan je er 5 in 1 zin hebben of zo. Hoe krijg je dat zo? Is dat, ben je zinnen de hele tijd aan het herbeseffen? Hoe werkt dat?
Het begint inderdaad met 1 beschouwing of 1 iets wat je opschrijft. En dan puzzel je die zinnen in elkaar. Natuurlijk komt het er niet meteen zo uit. Maar het begint ook met je personages te voelen en je setting te voelen. En 1 te worden met wat je eigenlijk verzint, zodat het echt wordt.
Hoe doe je dat? 1 woorden met je personages?
Ga je beginnen met de moeilijke vragen?
Ja, ik wil dit helemaal niet overschrijven hebben, maar het gaat gewoon organisch. Dat is...
Bijvoorbeeld, mensen zijn... Het gaat heel veel over bestillen in mijn werk en over kip bestillen en vis bestillen. Je kan het niet beschrijven als je het niet geproefd hebt, als je het niet gemaakt hebt, als je niet verschillende versies hebt gehad van hetzelfde gerecht en ook weet wat maakt dit gerecht... Een goed gerecht. En nu ga je vragen, wat maakt bestellen een goede bestellen?
Nee. Okay. Ik was echt mijn hoofd eigenlijk bezig met die schakel met schrijven daarvan, toch? Want dat is eigenlijk ook die zinnen waar je het over hebt, zijn ook allemaal ingrediënten die een lekker hapbare zin moeten vormen.
Ik denk dat het vooral om de associaties gaat. Want mijn hoofdpersonage gaat op geen moment proberen om zichzelf op te bouwen. En het enige wat ze heeft zijn gerechten. Dus ze denkt over zichzelf als een tagine of als een kipbestel. En dan stapelt ze zichzelf zo laag per laag op. hoe je dat doet, ik weet niet hoe ik het heb gedaan. En ik wist ook niet hoe ik eraan moest beginnen. Ik denk dat het vooral proberen is en zo ver mogelijk proberen te komen. En ik ben ook heel erg onzeker over mijn beschrijvingen. Dus ik spendeer daar ook heel veel tijd in om die zo on point mogelijk te krijgen.
Maakt dat het herschrijven dan een hel? Eigenlijk, ik impliceer het antwoord al met de vraagstelling. Maar hoe is herschrijven dan voor jou? Is dat moeilijk omdat die onzekerheid erbij komt spelen?
Ja, dat is een hel. Ja. Dankjewel voor het antwoord. Ik vind het herschrijven vind ik op zich makkelijk. Het iets opgeschreven hebben vind ik het moeilijkst. Want ik ben dat punt zo lang mogelijk aan het uitstellen, want het gaat er staan en ik ga er niet tevreden over zijn. En ik ga denken van, ja, je kan echt helemaal niet schrijven, stop er gewoon mee. Dus ik vind het heel moeilijk om te beginnen, dat ik dan daar in mezelf teleurstel. Maar als het er eenmaal staat en ik kan het mooier maken, dan word ik daar alleen maar blij van.
Oké. Ja, ik had me dus voorgenomen om het niet al te veel over je boek te hebben, maar het gaat al 7 minuten over je boek. Omdat je nu natuurlijk, omdat het net uit is, de hele tijd hetzelfde verhaal overal aan het vertellen bent. Dus laten we even overschakelen naar mijn reporters. Boys, luister jullie een beetje Marokkaanse muziek?
Toevallig, ik ben 2 weken geleden teruggekomen vanuit Marokko. En je merkt wel dat zeg maar, hoe langer je daar bent, hoe meer accent je krijgt, hoe meer je hun kleding gaat dragen, hun gewoontes gaat overnemen en ook hun muziek luisteren. Dus eigenlijk wel.
Ja, jij?
Nou, uit mezelf niet echt, maar in de auto met mijn moeder, met mijn vader, met mijn tante, dan komt het wel een beetje naar boven.
Hebben jullie een favoriete Marokkaanse pokoe?
Ja, ik ben wel fan van de oude liedjes die zeg maar in elke keer een nieuw jasje worden gestoken.
Ja, zo'n EDM remix.
Juist, ja. Dus je hebt zo'n DJ Khaled guy, DJ Hamida. En hij brengt elk jaar die nieuwe mixtape uit met gewoon elke mokro in de wereld. Dus dan, hij neemt artiesten van Nederland, van Duitsland, Frankrijk, Amerika. En die zet hij dan gewoon op liedjes en dat zo.
Ik zag laatst Asfar op een pokoe van
juist, bijvoorbeeld, ja.
Is hij van die pokoe van Morocco?
Nee, niet hij, maar hun staan ook op dat album. Dus,
oh, dat kaliber, zeg maar.
Ja, dat soort shit.
En jij, wat voor de Marokkaanse muziek luister jij het liefst?
Ik luister van alles. Ik luister heel graag Arabische muziek, omdat ik dat gewoon een heel rijke taal vind.
Je bedoelt dan meer Midden-Oosten?
Nee, hoeft niet.
Oh, je bedoelt gewoon Arabische talen?
Afrikaans, Rai, van dat soort dingen. Vind ik prachtig.
Ja, in welke mood zet je wat op, zeg maar? Want je hebt ook die...
Met de Wendesmeek.
Hoe heet die chick?
Warda.
Warda. Wanneer ben je in een Warda-mood? Wanneer ben je in een Rai, super foute bruiloftmuziek-mood?
Ik shuffle gewoon. Ik kan gewoon van moed op moed gaan. Ik weet niet of dat gezond is, maar het is wel hoe mijn hoofd werkt. Between Your Speak is bijvoorbeeld vooral wanneer je aan het schoonmaken bent. Want anders, dat duurt echt heel lang. Dus anders ben je om de 2 minuten een ander liedje aan het zoeken. En dan kan je gewoon 40 minuten lang hetzelfde liedje beluisteren.
Ik snap wat je bedoelt. Ja, nee, ik weet dat jij een gekke kenner bent. Omdat ik was een keertje met jou aan het... Ik had iets gepost en jij had daarop gereageerd. Omdat ik had de lyrics verkeerd van een Marokkaans liedje. Toen gingen we helemaal in discussie over dat woord en zo. En toen zei jij iets van... Bro, je kan wel met me discussiëren, maar je gaat dit niet winnen. Toen wist ik van deze meid is veteraan in de bruiloft pokoe game.
Dat weet ik zelfs niet meer. Waarover ging het?
Was die ene pokoe van die chick wil op vakantie met hem?
Wat?
Ik wil geen vakantie chick, is het.
Ah, met een dikse vakantie. Dikse,
ja. Met een dikse, ja. Kunnen we die voor de editor is deze.
Ik weet wat je bedoelt.
Juist, ja.
Een gekke pokoe.
Goeie pokoe. Zeker. Het is wel grappig dat die guy, die Emin Sehani, is eigenlijk helemaal geen mokro uit Marokko, zeg maar.
Ja.
Nee?
Maar hij komt gewoon uit Frankrijk. Hij had hem ook kunnen zijn, zeg maar. En hij boekt gekke succes gewoon in Marokko.
Hij is gewoon een buitenlander eigenlijk.
Ja.
Ik hoorde in een van de interviews die je hebt gegeven over je boek, Ea, dat je was vanaf jong woonde je al in de bibliotheek.
Mm-hmm.
Ik ga van deze boys vragen hoe dat bij hun was. Hebben jullie veel gelezen vroeger?
Ja, man. Ja, ik had die bibliotheek pas vroeger en we hadden zo'n bieb niet zo ver van ons. En dan was het gewoon elke zaterdag boeken inleveren en nieuwe boeken halen, man.
Wat las je dan als... zin.
Ik was altijd into de Harry Potter type of books. Altijd. Ja, dat soort shit.
Was wel dik, man.
Ja, ik weet niet. Die boeken las ik altijd. Kruistocht en Spijkerbroek. Ik las geen...
Laten we even stilstaan bij Kruistocht en Spijkerbroek. Jij kent dat misschien niet? Is van,
wel, ik ben opgegroeid in Nederland. Hè?
Oh ja, sorry.
Thea Beckman.
Thea Beckman, inderdaad. Vakken daarmee, is dat niet eigenlijk indoctrinatie van jonge kinderen? Want kruistochten zijn eigenlijk best wel faal, man.
Maar dat werd niet per se echt naar voren gebracht.
Ik heb het nooit gelezen. Kan je me een beetje uitleggen waarom het wel vet was?
Dan moet ik zeg maar... uit herinneringen gaan praten. En dat kan ook biased zijn, maar omdat ik het zo vet vond.
Ja,
dat
ja,
ik
ja.
zeg maar, dit is gare dingen.
Ik had dat met Zwarte Piet, maar ik vond hem vroeger ook een relaxed gast.
Ja, dus dan kan je nu, ja.
Hij kwam met cadeautjes, ja. Hij gooide snacks in het lokaal in. Bij ons op school kwamen ze met een brandweerauto en dan vanuit het dak en zo.
Ja.
Gooi die allemaal pepernoten.
Ja, maar als hij cool was op zichzelf, had hij geen brandweerauto nodig.
Dat ja, ik was een keertje in het winkelcentrum toen ik op de basisschool zat. Toen zag ik, ik had een heel raar moment. Ik denk er nog vaak aan wanneer het over Zwarte Piet gaat. Want ik zag dus een meid die ik ken, gewoon uit de buurt. Maar ze was zwart geschminkt, ja. En er was een soort Pietenparade waar ze aan het doen en wij waren aan het kijken. En toen zei ik tegen haar, hey Samira, ik wil ook Piet worden, maar hoe kan ik Piet worden? Toen kwam ze naar me toe, toen dacht ze even 2 seconden uit, zei ze, dan moet je naar de Pietenschool. Ik was 8 of zo, dus ik was de hele tijd van, oh, ik moet naar die Pietenschool, mijn broer.
Ze zat echt in haar rol, hè?
ja, maar ik heb heel lang gedacht dat het echt bestond, man. Echt actief.
Hoe ben je erachter gekomen dat het niet zo was, hè?
Weet ik niet meer, man. Ik heb 5 oudere broers, toch? Dus heel veel van dat soort mythes werden meteen ontkracht. En jij, wat las jij toen je jong was?
Heel veel Nederlandstalige dingetjes, zoals Francine Omen, Hoe overleef ik? Carrie Slee, jij ook?
Ik heb wel een Hoe overleef ik? Keertje gelezen, maar ik was die jongen die zeg maar Grijze Jager las en niet meisjes dingen.
Ja, ja.
Stoer, hoor.
Ja, ik was... ik vertikte het om dat soort boeken te lezen.
Die lichaamsbeweging was perfect erbij ook.
Dankjewel.
Dus gewoon echt die jeugdliteratuur.
Ja. En hoe heet die man? Paul van Loon.
Ja,
van Loon.
Daar wilde ik al over beginnen, ja. De Griezelbus.
Legend.
Dat las je wel.
Maar ik heb wel... ja, maar ik was nooit into de Griezelbus eigenlijk.
Kennen jullie Goosebumps nog? Kippenvel.
Ja, dat las ik ook.
En dat die... was eigenlijk die geupgraded versie van Paul. Ja.
Ja, en die kaften waren geweldig. Want,
ja,
als je
glitter shit is.
Ja.
En het kwam ook op Fox, heette dat bij ons. Een soort tekenfilmkanaal, Fox Kids. Daar had je ook de soort van dramatische serie van Kippenvel. Dus dat was ook heel vet.
Dat wist ik niet.
Ga je bingen? Je gaat een bingen, hè?
Maar je hebt niet gevraagd of hij veel leest.
Oh ja, lees ik veel. Nou,
hij is nog steeds
veel.
Jong natuurlijk.
Ja. Nou ja, toen ik echt jong was, dus tot mijn 8e, 9e, las ik wel echt overdreven veel. Dus ging ik ook echt, net zoals Sofia zegt, elke week wel naar de bibliotheek om wat boeken te halen en wat boeken in te leveren. Maar uiteindelijk ben ik dat een beetje verloren of zo. Ik heb altijd het gevoel, als ik een boek lees, heb ik heel veel scenario's in mijn hoofd van hoe dat er in een film uit zou zien. En daar kan ik gewoon niet mee zitten in mijn hoofd als ik een boek lees. Dan ben ik daar te veel aan het denken. Dus boeken lees ik wat minder.
Dan moet je eerst die film gaan kijken van het boek?
Ja, dat werkt wel.
Dan moet je het boek gaan lezen.
Maar als ik moet denken aan mijn favoriete boek of zo, denk ik wel aan, even denken, aan De Bal. En ik ben even de schrijver kwijt, maar dat vond ik zo'n gruwelijk boek. En die heb ik toen gelezen voor een boekbespreking.
Vertel er eens over, ik ken het niet. Het
gaat over een Afrikaanse jongen en zij leven ook gewoon nog in Afrika. Welk land precies weet ik niet. Dat jongetje heeft heel veel talent. Dus, het gaat over voetbal. En ik was wel iemand die alleen maar voetbalboeken las. Hij heeft heel veel talent, maar de faciliteiten zijn er nog niet echt. En op een gegeven moment wordt hij uiteindelijk toch opgepikt. Gaat hij naar Europa. Dat is hoe ik het heb begrepen. Dat is echt alweer heel lang geleden. Maar goed. Dan gaat hij naar Europa en wordt hij uiteindelijk gewoon een hele grote.
Sick. Het is, niet, ja, het is gewoon een fictief verhaal.
Ja, ja, het is wel echt een fictief verhaal.
Leuk man. Ik ben benieuwd. Wat lezen jullie nu? Je laat jij beginnen. Dames eerst.
Ik lees nu in een boek van Suleiman Aldonia. Dat is een Britse schrijver die nu in Brussel woont. En het speelt zich eigenlijk af in een vluchtelingenkamp in de buurt van Ethiopië. En het is echt een prachtig boek. Het heet Stilte is mijn moedertaal. En ik heb die man ook ontmoet en ik heb hem ooit mogen interviewen. En het is echt een prachtig mens en heel inspirerend.
Waarom?
Omdat hij 10 jaar heeft gewerkt aan het boek. En hij zegt eigenlijk van het boek, ik heb het boek niet geschreven, het boek heeft mij herschreven. En hij heeft het ook over bepaalde momenten van bijna dat hij bijna in trance is. En ik heb gevraagd of hij drugs gebruikt, dat is blijkbaar niet. Hij gaat gewoon echt zitten en schrijven. En dan verliest hij zichzelf helemaal in wat hij schrijft. En dan,
is hij van Ethiopië?
Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ja, hij is van Ethiopië, Eritrea.
Oost-Afrika.
Ja, er is een heel...
politieke discussie.
Ja, toen dacht ik van, dat is de flow waar zij met iedereen het over heeft. Maar dan echt next level. En toen dacht ik, was ik wel een beetje jaloers toen hij daar zo over sprak.
Ja.
Dat ik dacht van, ik wil die vrijheid ook ooit bereiken als ik aan het werk ben.
Ja, nee, maar dat is ook gezond, maar toch? Zulke jaloezie, zeg maar, als in ja, dat je jezelf erin herkent, of jezelf er beter je best door wil laten doen, of zo, toch?
Ja, dat je weet dat het bestaat.
Ja, en jij, Sofiane?
Ik ga nu met een echt anticlimax antwoord komen na dit.
Zo, maakt niet uit, toch?
Die boeken die ik nu lees zijn, ik heb...
Zlatan.
Nee. Ik heb...
Ik ben wel benieuwd naar.
Voor mijn verjaardag Vorig jaar heb ik van mijn broer wat boeken gekregen, maar het zijn allemaal self-improved boeken.
Shout-out naar Emin.
Shout-out naar Emin. Dus die ben ik zo van aan het lezen. Maar ik ben niet echt die guy die nu nog echt fictieve verhalen leest.
Ik heb wel Zlatan gelezen.
Ja? Wacht één seconde. Ik wil even één ding vragen over die zelfhulpboeken. Maar heb je daarvan het idee dat je jezelf helpt?
Nee, ja, het is alleen maar zeg maar. Het is een soort van. Hetzelfde als je bed opmaken. Soort van. Ik heb het gevoel dat omdat je daarmee bezig bent, dat je zeg maar er ook buiten het lezen mee bezig gaat zijn, toch? Het is niet per se dat wat erin staat dat ik denk van, oh, ik ga dit overnemen en ze vertellen mij bijvoorbeeld hoe ik.
Ik snap die vergelijking met bed opmaken niet. Nog een keertje.
Ze zeggen toch van, oké, okay, als je wakker wordt en je maakt je bed gelijk op, heb je de eerste taak van, van de dag al gedaan.
Ja, precies.
Dus dan is je hele dag veel efficiënter. Aha. Zeg maar, ga je meer nuttige dingen doen.
Ja.
Zeg maar, als jij bezig bent met, ik ga elke ochtend koud douchen bijvoorbeeld, dan ben jij zeg maar actief bezig om jezelf...
Je gewoontes te verbeteren.
Juist, ja. En als jij die boeken gaat lezen, dan ben je van ook actief bezig van, oh, ik ga mezelf...
Je bent er bewust van.
Juist, ja.
Oké, okay, dat is wel meer. Positief. Hoor.
En mijn pa heeft één gekke literatuurkast beneden. Oh, ja. Maar alleen maar Arabische literatuur. Arabisch geschreven.
Sick.
En hij heeft ook encyclopedieën en zo in het Arabisch. Wel gek. En ook wat boeken van...
Kan je zelf Arabisch lezen?
Ja, maar ik kan het niet zeg maar begrijpen.
Kun jij het begrijpen? Ja?
Dat is wel vet. Dat zou ik wel willen kunnen.
Ja, jaloers. Ja, man. Hoe was het boek van Zlatan, Nasser?
Ja, ik heb die ook echt heel lang geleden gelezen. Dus ik kwam met dat boek op school.
Heel lang geleden betekent bij
ja,
jou?
Ja,
3 weken.
ik kwam met dat boek op school. En de juf die zei, nee, dit mag je niet lezen. Dit is te hoog gegrepen. Jee, toen ben ik het thuis gaan lezen. En ja, ik heb er niet heel veel herinneringen meer aan. Maar ik heb laatst wel een beetje weer uit het boek gelezen. En ja, gewoon een leuk verhaal, toch?
Ja, toch? Ja. Hij is echt een gekke gast, man. Maar hij laat het wel lukken.
Ja, ja, man.
En ben je nu iets aan het lezen op dit moment?
Nee.
Oké. Okay. Wil je iets lezen? Ik heb wel gekke dingen in mijn boekenkast
voor
je.
Ik wil wat meer romans gaan lezen.
Ik ga je goed zetten, man. Inshallah. Komt Schapen. Helemaal goed. Eja, waar schaam jij je voor?
Heel weinig dingen, denk ik.
Ja?
Ik vind schaamte vind ik een vies woord.
Weet je wat ik zo gek vind? Sorry dat ik je in de reden val.
Ja.
Dat bij ons in de Marokkaanse cultuur, als iemand echt gewoon goed opgevoed is, ze zeggen keshem.
Ja.
Toch? Die schaamt zich echt. Dus bij ons, in die cultuur lijkt het bijna wel een virtue, toch? Als je je schaamt. Maar keshem zeg je ook, je schaamt je niet.
Schaam je niet.
Ja. Ik denk dat gebruikt is om mensen klein te houden, heel lang.
Wat doe je daarmee?
Altijd als je iets zegt wat andere mensen ongemakkelijk maakt, dan is het contagion.
Ja.
Maar wat betekent het en waarom kunnen we hier niet over praten?
Laten we daarover praten, want waar denk je dat het vandaan komt dan? Dat we mensen zo willen blokkeren?
Om alles maar heel te houden, om alles maar te houden zoals het altijd geweest is. De traditie en dingen niet in vraag stellen. Dat is altijd het makkelijkste. Hè?
Is dat niet ook het, zeg maar het beste? Zijn we niet die manier meer van...
Je speelt nu advocaat van de mokroe.
Ja, advocaat van de mokroe. Zeg maar, het heeft gewerkt tot nu toe, toch?
Ik weet niet of het heeft gewerkt.
Je moet haar boek lezen, denk ik, om te kijken wat ze heeft. Nee, grapje.
Zeg maar, de mokro's die nu maar met dezelfde opvoeding en dezelfde hijsma, zeg maar, waar we nu zijn. Ik bedoel, mijn pa is geboren in Marokko en die woont nu in Alphen aan den Rijn, zeg maar, met dezelfde hijsma. Dus als ik nu met dezelfde hijsma ben geboren in Alphen aan den Rijn, waar ben ik dan over 50 jaar? Kan met hetzelfde hijsma, toch?
Ja, maar ik ben wel eens met haar van hoe... Het is ook een middel om niet over moeilijke dingen te hoeven praten, toch? Dat is wat ik goed samen zo...
Ja, dat het een beetje wordt gebruikt. Want ik wil heel veel dingen zeggen nu. Maar waar het op neerkomt is, als ik zeg schaamte is een vies woord, bedoel ik niet dat je geen privacy mag hebben of dat je maar alles met de buitenwereld moet delen. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar ik denk ook dat het heel vaak binnenshuis is gebruikt om bepaalde mensen klein te houden. Met dat woord van contagion. Terwijl ik denk dat het juist beter is om over de dingen te praten. Want ik weet niet of we het zo goed hebben afgebracht.
Maar laat me even inzoomen op wat je zegt. Want wie wil wie klein houden en wat betekent klein houden precies? Snap je wat ik bedoel? Dus zeg maar, want het klinkt nu heel, voor mij, ik rook ook heel veel testjes, niet doen. Dat is nergens goed voor. Klinkt het als een complottheorie, toch? Van ze willen klein houden. Ik weet niet wie dat is, maar wat bedoel je ook met klein houden? Want wat Soufiane terecht vraagt is van, is het wel terecht is er wel een waardeoordeel aan te hangen of het goed of slecht is om dat wat jij klein houden noemt? Dus misschien moet je het beter definiëren voor ons.
Ik denk dat het natuurlijk per context anders is. Yeah. Ik denk dat er heel erg veel goede dingen zijn aan onze relaties met onze ouders en grootouders en het respect dat je voor mensen draagt en het bij elkaar komen en voor mensen zorgen die ouder zijn. Dat zijn allemaal goede dingen, maar wat er, ik denk dat het komt vanuit mijn boek en wat ik heb geschreven, en van daaruit reageer ik ook, dat er tussen die moeders en die dochters en zo, dat er heel weinig wordt gesproken over belangrijke dingen. Dat dit is het leven, je trouwt, je krijgt kinderen, dit is hoe we het allemaal doen en zo moet jij het ook doen. En daardoor kom je in bepaalde moeilijke situaties terecht, die ik ook in mijn boek heb beschreven. En als vrouw stel je die bijna niet in vraag van, wil ik wel in deze situatie zitten en is dit gezond voor mij? Omdat, ja, mijn moeder heeft het ook zo gedaan en mijn grootmoeder heeft het ook zo gedaan. Waarom zouden we het veranderen? Terwijl die vrouwen, die spreken daar niet over. Maar misschien zit er wel heel erg veel pijn in ze. En denken we dat het goed gaat met ze, omdat ze er niet over praten. Maar misschien zit er wel heel erg veel pijn in onze moeders en in onze grootmoeders, waar we wel over zouden moeten praten.
Wat wil je zeggen?
Dat zeg maar gaat, zeg maar, wat mijn moeder heeft gedaan, zo ga ik het ook doen. Dat gaat heel veel generaties, zeg maar, langer door. Hoezo, om weer, zeg maar, advocaat van de mogelijkheid te spelen. Hoezo zou dit dan de eerste generatie zijn die dat zou moeten zien? Zeg maar,
ik denk waar sowieso dit gesprek fundamenteel in een scheidslijn komt, is zij heeft het over vrouwen, toch? Dus wij kunnen daar sowieso niet over meedenken. Als ik, if I go to imagine, sowieso een vrouw zijn. Mm-hmm. Ik zou binnen een week, een maand, zou ik dood zijn. Het zijn gewoon hele veel sterkere mensen dan wij, mentaal en zo. En als je gaat nadenken over, vooral in deze tijd waarin mensen soort van wakker worden van, er is heel veel onderdrukking en marginalisering en dat soort dingen. Als je dan gaat nadenken, er zijn vrouwen van kleur en dan ook nog moslim, die zijn helemaal, die zijn helemaal onderaan de ladder. Ik moest hier aan denken, dan kan ik even het onderwerp een klein beetje switchen, maar het is wel een beetje in het verlengde hiervan. Mm-hmm. Ik had met Hefla bijvoorbeeld, filmpjes gemaakt en in toenemende mate zijn er haatcomments nu. Misschien betekent dat we lekker gaan, ik weet het niet.
Uiteraard.
Het gaat vooral over de huidskleur van medewerkers. Van ja, het zijn allemaal tata's, het zijn allemaal blanken. Wat ik sowieso echt kwalijk vind. Dus soms ga ik er ook tegenin, dan krijg ik meteen hoofdpijn en blokkeer ik de comments uitschakelen. Maar eigenlijk vind ik het echt heel kut. Om meerdere redenen. Ten eerste omdat het zijn niet allemaal witte mensen die achter Hefla zitten. Een van die presentatrices is half Iraans. Maar dat hoort ook helemaal geen punt te zijn. Bovendien zijn het ook vrouwen in hoge posities. Ik denk, en ook gewoon goed uitziende vrouw. Dus ik denk dat dat sowieso heel veel mensen ook, ik weet niet, in een bepaalde psychose brengt of zo. Kennelijk, ik weet het niet. Ja. Waar het anders vandaan komt in toenemende mate. En ik vind dat het, wat vinden jullie daarvan eigenlijk? Ik ben even de link kwijt met waar het hier voor over ging. Maar
het grappige van dit verhaal is dat van de hele vatten van Hefla is, zeg maar, dat Instagram account is dat het, zeg maar, Marokkaanse dingen, zeg maar, voor Nederlands is toch, zeg maar, het is de mix tussen Marokkaans en Nederlands. Ja. En als je dat dan, zeg maar, ineens in beeld brengt, dan is het opeens wel een probleem of zo.
Dan is het raar. En ze zeggen ook van dat ze dan terug willen. Ik denk, waar wil je dan naar terug? Naar een soort 2D grapjes op gestolen foto's. Weet toch? Ik snap gewoon niet wat hun punt is. Ja, ik wil eigenlijk dat het stopt, man. Ik wil dat ze gewoon accepteren wat de content is en maakt niet uit wie het maakt, man. Iedereen kan het maken, toch?
Maar
ik denk dus dat het komt, en dat was volgens mij mijn link met dat verhaal, gewoon omdat het vrouwen zijn.
Ja, dus denk ik niet dat het ligt aan de content. Denk niet dat mensen.
Ja, er is dus bijvoorbeeld, Sahar is dus nieuw. Mm-hmm. En er zijn heel veel mensen aan het commenten van, ja, zij moet echt ontslagen worden. Ik denk van, maar wat heeft ze gedaan dan? Ja, ze is in TikToks van 5 seconden komt ze voorbij.
Ja.
Dus ja, ik denk gewoon dat mensen het niet kunnen hebben dat vrouwen lekker gaan of zo.
Dat zit sowieso met social media, toch? Mijn oom die zegt altijd tegen mij, als ik dan positieve reacties krijg onder mijn Instagram of TikTok, zegt hij altijd, ja, maar ze weten eigenlijk niet eens wie je bent. Yeah. Dus hoe kunnen ze nou zeggen dat je goed of slecht bent?
Gek, hè?
En ik denk ook dat dat, om terug te switchen naar het vorige onderwerp.
Ja, kom, ga terug.
Het heeft gewoon met verandering te maken. Mensen kunnen ook gewoon niet goed tegen verandering. Daar reageren ze soms echt heel heftig op, zonder reden.
Daar heb je het toch ook over in je boek. Wat ik heel vet vond is, van wat je zei, is...
Wat?
Sick, het zijn gewoon allemaal sound effects, maar ga door.
Wat ik heel vet vind van wat je zegt is, eigenlijk is het een roman, maar de boodschap erachter is ook in een boek als een self-improvement boek. Patronen doorbreken is een Nederlands boek. En dat idee van dat boek kwam eigenlijk gelijk in mijn hoofd toen ik hoorde waar je boek over ging. Omdat je zegt van, wij nemen heel snel dingen over van onze ouders en hun ouders weer. Dus als je kijkt naar misschien 3-4 generaties terug, zal er vast wel iets zijn wat ik nu nog overneem. En dat vind ik heel vet. Maar het kan ook in sommige gevallen heel moeilijk zijn en je tegenwerken, toch?
Ja, natuurlijk. Ik vind het echt heel speciaal dat je dat zegt. Want ik heb niets gezegd over het doorbreken van patronen in mijn inleiding. Maar het boek gaat vooral ook daarover. Over om die trauma's en die pijn kunnen doorgegeven worden. Maar vanaf het moment dat één iemand zich eigenlijk heelt, dan stopt die pijn en dan wordt die cirkel doorbroken.
Ja, precies.
Dus kan ik jou meenemen naar elk interview?
Ja, want jij had het net over dat het hevige reacties bij mensen oproept. En jij bent sowieso iemand die ook over gekke maatschappelijke onderwerpen schrijft en zo. Van hoe ben je daar al aan gewend inmiddels?
Ik denk dat dat te maken heeft met wie je bent en het feit dat je jezelf waarde kent en weet waar je voor staat. En dan maakt het niet echt veel uit wat andere mensen reageren, want dat is ook wie ze...
Ja, dat zeg je wel, maar is dat echt zo?
Ja, want iedereen reageert vanuit zichzelf, vanuit wie die persoon is. En vanaf het moment dat je maatschappelijk of publiekelijk iets zegt, dan moet je tegenreactie verwachten. En ik verwacht wel altijd dat het op een respectvolle manier gebeurt en anders blokkeer ik wel mensen.
Ja, precies. Ja, want dat is niet zo natuurlijk, neem ik aan. Met veel van dat soort onderwerpen, als racisme en dat soort dingen. Hoe is dat eigenlijk met vrouwenonderwerpen? Ik krijg daar ook veel haat op.
Ik heb gemerkt dat mensen heel erg heftig reageren op bepaalde buzzwoorden. Zoals als je zegt dat je een feminist bent bijvoorbeeld. Dan voelen mensen zich heel snel bedreigd, wat ik ergens begrijp.
Begrijp je dat?
Omdat het anders is, het is iets nieuws. Ze voelen zich bedreigd in hoe het is geweest, dat dat kan veranderen.
Ja, maar dat impliceerde, hoe het is geweest, is toch ook niet... Ik bedoel, het is toch ook niet perfect nu hoe het is. Snap je wat ik bedoel? Dus ik snap niet waar mensen zo bang voor zijn. Het kan toch alleen maar ten goede veranderen?
Ja, want bijvoorbeeld, we hebben het over nu Marokkaanse vrouwen en moslimvrouwen, maar ik denk niet dat het veel beter gaat met onze mannen in de gemeenschap.
Ja, of westerse vrouwen, die zijn ook nog gemarginaliseerd.
Mm-hmm. Het is gewoon heel, heel moeilijk om je te bewegen in een mannenwereld. En je effent de weg voor vrouwen, maar van zodra het beter is voor ons, gaat het sowieso ook beter met de mannen gaan. Want feminisme gaat bijvoorbeeld niet enkel over vrouwenrechten. Feminisme gaat over het recht van mensen. En over bijvoorbeeld, er zijn veel meer mannen die zelfmoord plegen dan vrouwen. Omdat mannen niet de ruimte hebben om over hun gevoelens te praten, om kwetsbaar te zijn. En dat zijn ook problemen die je moet aankaarten.
Je brengt me op een vraag, want ik had net bedacht dat ik daar iets over wilde vragen. Dat jouw boek gaat over, ben je met me eens dat er in onze cultuur niet veel gepraat wordt over gevoelens en dat soort dingen? Dat ben je met me eens,
ja,
toch? Maar toch gaat jouw boek over de gevoelens van drie personages. Snap je wat ik bedoel? Was dat moeilijk als je dan bijvoorbeeld dialogen moet schrijven over dat soort dingen?
Ja, want dat tweede personage zegt eigenlijk niet veel over haar leven. Ze praat wel in brieven, maar ze vertelt dan van ja, ik ben vandaag naar de supermarkt geweest en ik heb dit en dit en dit gehaald. En dan kan je in die subtiliteit wel weten wat er gezegd wordt. Of dan kan je wel weten van ah, dit is wat ze niet wil vertellen of... Want wij Marokkanen, we zijn er wel goed in, hè?
Om dingen... Dat is gek, hè? Ja, dat impliciete praten.
Ja, om dingen anders te zeggen dan we ze bedoelen en iedereen begrijpt het dan.
Ja.
Maar aan de andere kant is dat ook heel fijn, want die vrouwen zijn zo verschillend van elkaar. En het boek gaat ook over van, we moeten praten over de dingen, maar tegelijk heeft iedereen ook recht op zijn privacy en zijn geheimen en... je kan niet nu naar je moeder gaan en zeggen tegen haar van zeg me waar je pijn vandaan komt en wat je allemaal hebt meegemaakt in je leven. Want zij heeft ook recht op haar eigen verhaal. Dus ik denk niet dat we moeten evolueren naar oké, iedereen moet nu gaan praten. Want er zijn ook mensen die op andere manieren hun pijn verwerken. Maar ik denk wel dat in onze gemeenschap, en dat zie ik door de vele vrouwen die het boek nu al eigenlijk gelezen hebben en erop reageren. Dat is ook niet beperkt door onze gemeenschap. Want er zijn ook heel veel witte vrouwen die tegen mij zeggen van... Ik herken de band die ik heb met mijn moeder en mijn grootmoeder perfect in het boek. Ik denk dat dat ook universele oerthema's zijn die ons ook binden.
Ja, zeker. En het maakt het extra mooi om diezelfde reden wat je net noemt. Omdat wij, tenminste dat spreek voor mezelf, jullie zijn een jongere generatie dan ik, kennen die verhalen ook niet van onze grootouders en dat soort dingen. Mm. Tenminste, je kent inderdaad de kuise versie toch? Want ik denk inderdaad dat niet praten in onze gemeenschap gewoon ook een side effect is van taboes en traditie en dat soort dingen. Snap je? Dus heel veel dingen, bijvoorbeeld dingen waar je echt niet over spreekt, daar spreek je wel over op een indirecte manier, snap je? Alleen ja, het is heel interessant wat dat doet met je karakter of hoe je je ontwikkelt. Dus dat is een heel interessant onderzoek van je boek. Maar ik wil dit helemaal niet over je boek hebben, want het gaat alleen maar over je boek. Boys, als jullie vragen hebben, spring er tussenin. Ik heb hier nog drie vragen en dan zijn we wel klaar, want het is vet warm hier.
Ja, ik ben gewoon aan het luisteren en ik ben gewoon aan het beseffen hoe deze shit werkt.
Je gaat hem lezen, toch, of niet?
Komt goed.
Saaf. Jullie zien het, we krijgen de jeugd aan het lezen. Ik wil graag subsidie aanvragen bij deze. Die vrouw heet Fatna.
Ja, maar wacht, dat is een vrouw uit mijn boek, hè?
Ja,
weet ik. Ging er niet meer praten over mijn boek.
Nee, ik wilde alleen over die naam, de telling name, very telling name.
Ja.
Can you say anything about that?
Fatna, heel veel vrouw heet Fatna.
Die naam komt zo vaak voor in mijn familie. Met een N. Ja, Fatna. Oh. Zo vaak.
Oh, nee, ik dacht
Fatna die, Fatna die, Fatna die.
Want wanneer je Fatten bent, betekent je bent woke, toch? Je bent wakker gewoon.
Oh, wow.
Ik dacht Fatna van, ze is op zijn shit gewoon.
Je hebt echt veel hashish gerookt. Dat was <met
de uit>. Volgende vraag. Waarom was je eerste boek zo moeilijk om doorheen te komen? Ben ik gewoon super dom of deed je het er gewoon om het zo moeilijk mogelijk te maken voor mij?
Nee, dat boek dat heb ik zo moeilijk mogelijk gemaakt. Omdat ik wou laten zien wat ik zeg, maar ik kon met taal.
Mag ik even heel snel hem introduceren voor de luisteraar die het niet heeft gelezen? Het heet Verkruimeld Land. En het zijn volgens mij iets van 5 verschillende perspectieven op hetzelfde verhaal.
Ja.
Dus het is één verhaal uit 5 personages.
Mm-hmm.
En ik was na het tweede personage al wist ik al niet meer wie wiens naam was.
Ja. Je hebt het wel echt uitgelezen, wat echt...
Ik heb het wel uitgelezen, want ik vond het desondanks echt gewoon fucking... Wat ik eerst zei, die dichtheid van mooie beelden en zo is heel sick. Is net zoals zo'n gotische kerk of zo.
Mm.
Wauw, ik bleef gewoon geboeid kijken. Niet in de laatste plaats, omdat je 18 was toen je het schreef. Daardoor was ik ook van, voelde ik ook zo'n dolk in mijn hart van... Oh, je bent 32, je gaat nooit meer slagen als schrijver. Maar vertel, sorry, ga door.
Die laatste zin is absoluut fout, maar...
Dank je.
Er is nog hoop.
Er is nog hoopje.
Ja. Voor elk van ons. Je hebt geen vraag gesteld.
Nee, je was aan het vertellen over hoe je het zo moeilijk had gemaakt. Want je wilde daarmee
ik wilde
indruk maken, denk ik.
Dit verhaal is voor mij heel belangrijk, half leven.
Ja.
En ik wou graag...
Dat is dit laatste verhaal, ja. Dat is niet Verkruimeld Land. Ja.
En ik wou graag een plekje maken voordat ik dat verhaal ging schrijven. Dus ik wilde echt aan half leven werken. En dan gewoon daaraan werken zonder te denken van... Oh, gaat het gepubliceerd worden? Gaat het... En met Verkruimeld Land heb ik een plek gekregen bij een heel goede uitgeverij, dat is Mag.
Ja, shout-out.
Waar ik dus mijn contract heb getekend voor half leven.
Hoe kwamen zij bij jou terecht? Zij zijn Nederlands, jij bent Flemish.
Ja, alle grote uitgeverijen, niet alle, maar de meeste zitten wel in Amsterdam.
Ja,
en Eric Corton, dat is een Nederlandse presentator, had een tweet gelezen van mij op Twitter. En hij stuurde mij van... Wauw, je schrijft echt heel erg mooi en zo. En zo heeft hij me aan zijn uitgever voorgesteld.
En mensen maar zeggen dat Twitter nutteloos is, hè?
Nee, Twitter was echt...
Twitter saved my life.
Ja.
Nee, vet. Leuk. Toevallig.
Mm-hmm.
Ja, was je nog iets aan het zeggen over dat boek?
Nee.
Het was ik wil nog wel wat zeggen over social media.
Wacht, één seconde. Ik wil even dit boek, want dan hebben we dat onderwerp gehad. Dan gaan we daarna naar social media. Dus je was... Ik heb 2 vragen misschien, sorry. Maar
ga verder. Ik ga je niet tegenhouden.
Dus je was toen al bezig met dit boek. En dat boek was om de weg te plaveien ervoor. Ja. Dus mensen een beetje gewend te laten raken aan je stijl misschien. En dat het daarom zo hoog inzetten.
Ja, maar aan de andere kant was het ook wel een beetje dom. Want op een gegeven moment had ik opeens een lezerspubliek. En die vonden allemaal dingen van mijn boek. En dus er waren verwachtingen. En daarom was het ook weer moeilijk voor het tweede boek. Want als ik meteen was begonnen met half leven... kon ik schrijven zonder te denken aan alle andere mensen die het zouden kunnen lezen. Maar alles heeft zijn voor- en nadelen.
Yes, je moet gaan, hè, Sofia?
Ja, ik ga vandoor.
Shukran dat je er was.
Yes.
Much hope. Mag ik iets vragen?
Ja.
Nee, ik wilde vragen. Dus als jij al 7 jaar geleden in je hoofd had dat je dit... boek wilde maken. Je hebt een ander boek gemaakt. Je hebt ook heel veel andere endeavors ondernomen in de tussentijd. Je hebt gestudeerd, geschreven. Allemaal dingen. En nu is het gemaakt. Val je dan niet in een gigantische zwart gat?
Ja, daar was ik bang voor. Ik dacht echt van, dit zijn echt mijn thema's, de dingen die ik interessant vind. Wat als ik het geschreven heb, dan gaat er nooit meer een verhaal zijn. Maar dat klopt niet, want ik heb al een ander verhaal. Ik probeer dat zo lang mogelijk te negeren, zodat ik...
Zodat je niet weer consumed raakt daardoor.
Ja, helemaal obsessed.
Maar als ik dat hoor, dan is het dan wel leuk om boeken te schrijven.
Je kan er niet mee leven en ook niet zonder leven. Want schrijven is uiteindelijk wel... Schrijven is gewoon zoals ademen. Of zoals je... Als ik lange tijd niet geschreven heb, dan voel ik dat echt aan mijn systeem. Van oké, nu moet ik geschreven hebben anders. Maar het hoeft ook niet... gelezen te worden.
Ja.
Maar het is zo'n moeilijk proces dat het gewoon moeilijk is. Maar ik denk ook niet dat er dingen makkelijk zijn in het leven voor mensen. Ik bedoel, mensen gaan ook bijvoorbeeld bergen beklimmen. Is dat leuk?
Maar hoe
onderweg?
Je zou dat ook doen als je gewoon, als niemand het las. Schrijven.
Ja.
Vet.
Schrijven is toch een gruwelijk talent. Als ik moet nadenken en ik wil, of ik heb een idee in mijn hoofd en ik wil dat gaan uittypen of uitschrijven, ik kom er echt niet uit. Ik heb dan zoveel woorden in mijn hoofd en ik moet keuze maken.
Ik weet even niet waar ik gebleven was. De opname stopte ermee. Het schaar vol was. We hebben het schaar vervangen. In principe hebben we volgens mij wel mooie materiaal opgenomen. Was het de reis naar Nederland waard, hè? Mevrouw Aya?
Ja, natuurlijk. Het was een heel fijn gesprek. Ik wil ook mijn gesprekspartners bedanken voor de fijne feedback.
Voor de vibes.
Ja. Dank voor het komen, toch?
Met alle
leuk gesprek. Ik heb echt, normaal ben ik degene die dood veel praat. Maar ik heb vandaag gewoon even geluisterd. Ik heb naar Jessen geluisterd.
We kunnen binnenkort ook naar jou luisteren, heb ik gehoord.
Heb ik ook gehoord.
Pak even je moment om in de Omar-podcast je eigen podcast te
pluggen. Even, wat mag ik er eigenlijk al over vertellen dan?
Gewoon de titel en waar het over gaat.
Als ik later groot ben, de podcast over identiteitsvorming.
Van?
Simpel.
Van?
Van Nassi. Je suis Nassi.
Je suis Nassi, precies. Ik zocht naar die stage name. Dankjewel. Eya, jouw boek is uit. What's next?
Ja, weet ik eigenlijk ook niet.
Videolandserie?
Heb je bepaalde nummers voor mij die je moet bellen? Met alle plezier. Ik heb het boek geschreven. Dat was mijn verantwoordelijkheid. En nu wat ermee gebeurt, de recensies die er al dan niet gaan komen, dat heb ik niet in de hand.
Gaan we nog veel columns en non-fictie van je lezen?
Ja, natuurlijk. Dat is ook behalve als ik heel rijk word, dat ik niet meer als journalist moet werken. Maar dat is wel mijn hoofdwerk, ja.
En hoe gaat het met studeren?
Het gaat heel goed. Het is mijn laatste jaar. En dan heb ik een master in de pocket. Dus,
Is dat niet veel allemaal tegelijk? Een literaire superster zijn en een studie afronden?
Het is heel veel. Maar ik heb zo mijn momenten van focus waarin ik de wereld aan kan. En dan dat ik zo weer een paar dagen helemaal niets doe. Dus het is echt niet dat ik zo 's morgens opsta om 6:00 in de ochtend. Om aan yoga te doen en mijn bed op te maken. Zodat ik een efficiënte dag heb. Ik doe het gewoon rustig aan. En wat niet lukt, deze keer doe ik wel een volgende keer. En ik heb ook niet een heel een voorbeeldige studieloopbaan. Ik stel ook examens uit. Ik doe het gewoon op mijn eigen ritme.
Vet, man.
Mag ik vragen welke studie je doet?
Ik doe Arabistiek en Islamkunde aan de KU Leuven. En het is vandaar ook dat ik Arabisch versta, want anders was het echt een ramp.
Wat heb je nog meer geleerd daar op die studie?
Heel erg veel nieuwe mooie dingen die echt mijn blik hebben geopend. Onder andere deze fantastische vrouwen uit de Marokkaanse onafhankelijkheidsstrijd, waarop ik mijn boek heb gebaseerd. Want het gaat over kolonialisme en over het bevrijden van Marokko. En daar hebben heel erg veel vrouwen aan meegewerkt.
Hoor je niemand over, hè?
Nee, inderdaad.
Vet.
Behalve nu dit boek Half Leven.
Ja, precies. Dat wilde ik ook zeggen. We hopen er nog veel over te lezen van je. We genieten ervan. Nasser gaat het ook lezen. Dankjewel voor je komst. En kan je even tot slot nog deze zin afmaken? Je bent echt een mokro wanneer? Misschien moet jij beginnen, Nasser. Je bent echt een mokro wanneer?
Wanneer je vis bestillen lekkerder vindt dan kip te stillen.
Ah, I feel offended.
Kip bestillen lekkerder? Vis bestillen, man.
Nee, maar ik vind kip bestillen lekkerder.
Nee. Oh, met die soort kaneel en die soort... Ja. Oh,
suiker zo, nee, echt niet.
Oké, mag ik nu?
Ja, je bent echt een mokro, wanneer?
Wanneer je je kip bestellen zo goed maakt, dat mensen het lekkerder vinden dan je vis bestellen. Want dat is echt een kunst.
Nu voel ik me aangevallen.
Oh, jullie moeten een kookpodcast samen, maar ik hoor het alweer. Hey, dank jullie wel voor jullie komst. Dank jullie wel voor jullie kijkings. En jullie voor jullie luisterings. Tot de volgende Omar podcast. Doei!
Top,
dankjewel.